Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 109, vers 1 en 10. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. En vers 10... Hij heeft de vloek op zich genomen, laat dan dien vloek hem overkomen. 109, de versen 1 en 10. Wij openen het woord van de Heere en lezen Lucas hoofdstuk 23, de versen 20 tot en met 37. Lucas 23, we beginnen te lezen bij vers 20. En daar lezen wij het woord van de Heere. Pilatus dan riep hun wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daartegen, zeggende, kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen, wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruist worden. En hun en der overpriesters geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los, degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem. Zeggen anderen, heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene God. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. Tot zover de schriftlezing. Willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 33, het eerste vers zingt vrolijk. Hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef de Heere. Het past oprechten God te loven. Psalm 33, vers 1, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen mediteren over zondag 15, vraag en antwoord 39 van de catechismus. Zondag 15, vraag en antwoord 39. En daar belijden wij met de kerk. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, groot is uw macht en uw heerschappij is over heel de mensheid. U komt de eer toe, de aanbidding, de lof en de heerlijkheid, de dankzegging. Want Heere, wie is met u te vergelijken? U de eeuwige God. U die ons draagt en gedragen hebt al de jaren van ons leven. U bent God, u alleen. En u hebt het bepaald dat wij op deze rustdag in uw huis behoren te komen. Want u wilt hier ons ontmoeten. U hebt toch deze dag geheiligd aan u en aan uw dienst. En u wilt toch dat wij samenkomen om uw woord te overdenken, om daarnaar te luisteren. Heere, wat een voorrecht, want uw woord is het leven. Uw woord geeft behoud. Uw woord laat ons zien wie u bent, Heere. Dat u de God bent die torent over de zonde. Maar dat u een God bent die barmhartig en genadig is in de Heere Jezus Christus. En zo willen wij u erkennen en danken dat u die God bent. En dat u uzelf aan ons openbaart. Wij vragen u of u vanmiddag ook in ons midden wilt zijn. Want wij belijden u dat zonder u kunnen wij niet luisteren. En wanneer wij willen nadenken over zo'n belangrijk gegeven, een gedeelte uit uw openbaring dat u gekruisigd bent geworden, Heere Jezus, niet gestenigd, niet met het zwaard gedood, maar gekruisigd. En hoe u dit alles bepaald hebt, dan, Heere, vragen wij u of u ons licht wil geven op dit gedeelte van uw openbaring. Want het is uw woord, de leer van uw woord, die wij met elkaar overdenken. En zo bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. Heere, wij vragen u of u dat woord wilt toepassen aan onze harten en zielen. Of u met uw genade in onze harten wilt werken. En u kent ons, u weet de vragen waarmee we lopen. We belijden u dat onze gedachten soms een last voor ons kunnen zijn. Dat de gedachten alsmaar doorgaan. En dat een mens soms zou willen dat hij zijn gedachten even het zwijgen op kon leggen. Maar ook dat kunnen wij niet. Wij zijn niet zelfs, ze zijn niet eens de baas over onze eigen gedachten. De gedachten gaan door. Maar Heere, dan bidden wij u of u vanmiddag ons genade wil geven, dat alle verstorende gedachten opzij gelegd mogen worden. Wilt u dat doen? Opdat wij met aandacht en diep ontzag mogen luisteren naar uw woord. Wij vragen u of u wil geven dat wij goede gedachten mogen hebben van u. Geef ons ook gedachten in overeenstemming met de werkelijkheid. Geef dat wij niet maar wat fantaseren in onze gedachten. Want de mens is ook zo gauw geneigd om een waanbeeld na te lopen. En dat waanbeeld is vaak, Heere, dat wij onszelf beter vinden dan anderen. We belijden u, Heere, de tekorten in onze gedachten. En we bidden u of u ons wilt leiden, dat wij gedachten van verootmoediging mogen hebben. En gedachten van het toe-eigenen van onze schuld. En goede gedachten van u, die in uw Zoon, de Heer Jezus, tot ons komt en de deuren van het Koninkrijk der Hemelen wijd openzet. En dat er in uw genade is om alles te ontvangen wat wij nodig hebben. Dat u een alles voorzienend God bent. En dat het daarom ook troost en verwachting mag geven om tot u te bidden. Om alle hulp en kracht en genade en heil van u alleen te verwachten. Geef dat wij zo, Heere, verlegen mogen zijn om u in ons leven. En geef ook in het leven dat het beleefd mag worden wat het wil zeggen om met in gemeenschap met u te leven. Dat u ons leven wordt. Heere, wij vragen u genade om zo goede gedachten over u te hebben. Heere, wilt u zo werken in het midden van de gemeente tot behoud, dat geestelijk leven uitgestort mag worden en dat daar waar het geestelijke leven mag zijn, dat het verdiept en gelouterd mag worden, ook al gaat het door strijd heen, als er maar een vrucht aan verbonden is, Heere, laat er dan maar strijd mogen zijn. Laat het dan maar zelfs lijden mogen zijn, als het maar wel een rijpe, een heerlijke vrucht geeft van het gelouterde goud van het geloof. O Heere, wil u uw kinderen vasthouden wanneer ze in de smeltkroes zijn, wanneer ze misschien aangevochten worden van alle kanten. Geef hen kracht en genade om hun weg op u, de Heere, te wentelen, om alle hulp en heil van u alleen te verwachten. Heere, geef ons genade, dat ook in nood van het leven waarin we zijn, en ook wanneer we onze schuld zien en onze tekorten en onze onmacht, dat het ons mag uitdrijven tot u en dat wij uw komst mogen verwachten, want uw komst alleen is het die heil zal brengen. O Heere, zo danken wij u dat wij uw woord hebben mogen lezen, een diep woord, een woord waar we nooit over uitgedacht raken. O, wilt u ons dan maar leiden, ook in deze dienst. Met uw geest help uw dienaar in het spreken zoals het hem past, zoals u dat hem opdraagt, dat hij trouw mag zijn in de bediening van uw woord. En geef dat wij trouw en toegewijd mogen zijn in het buigen voor het gezag van uw woord. Dat we onze eigen gedachten opzij zullen zetten en mogen buigen voor u. Heere, zegen ons zo met uw aanwezigheid. Zegen de jongens en de meisjes in de kerk, de jongeren. Gedenk ook ouderen die niet met ons op kunnen komen. Zegen hen in hun kamers, in hun huizen waar ze wonen. Wees ook bij hen die op de kinderen moesten passen en daarom niet konden komen. Gedenk ook hen, Heere. Er zijn er ook in het midden van de gemeente, Heere, die niet meer met ons opkomen. Sommigen al jaren niet meer. Heere, het is een pijnlijke zaak en wij bidden u of u nog hen te sterk wilt worden, of u hen wilt terugtrekken en hen wil brengen in uw huis. Dat er bekering mag plaatsvinden en eeuwig leven ontvangen mag worden. Heere, wij bidden u in het bijzonder voor de beide huwelijken die ook vanuit ons midden in deze week bediend en bevestigd mogen worden. Gedenkt u, Heere, het bruidspaar, Heistek en de Kat, en ook het bruidspaar Albrechts en Van de Weert. Heere, wilt u deze echtparen leiden in het leven en wil hen een gezegende trouwdag geven, maar wilt u hen voorgaan met uw heillicht? Geef dat zij beiden een christelijk huwelijk mogen vormen, waarin eerst u gezocht wordt en uw koninkrijk en uw gerechtigheid. En wilt u, Heere, hen leiden en hen bewaren door uw woord en geest. Zegen hen en geef dat u, Heere Jezus, in hun huwelijk aanwezig zult zijn. We willen u ook danken voor de uitslagen van de verkiezingen van de afgelopen week. U weet hoe belangrijk het is dat het christelijk getuigenis mag klinken in ons volk. En wij bidden u of u wijsheid wilt geven aan hen die verkozen zijn. En geef, Heere, uw genade dat ook dat getuigenis mag klinken in ons midden. In onze volksvertegenwoordiging, maar ook plaatselijk en provinciaal. We bidden u voor de plaatselijke gemeenteraad en voor de burgemeester. Heere, wilt u haar weer oprichten van haar ziekte en u haar genade geven. Gedenk, Heere, allen die over ons gesteld zijn. We willen u bidden of u in deze wereld wilt werken, of u de vrede wilt bewaren. En of u wilt geven dat wij, dat de leiders van de volkeren wijsheid mogen ontvangen. En dat uw kerk toch uitgebreid mag worden door heel deze wereld heen. Wilt u dat doen? De leiders van deze wereld interesseren zich niet om uw kerk. Maar Heere, wilt u uw kerk bewaren en behoeden en uitbreiden. En gedenk ook het volk Israël, waar zoveel haat en vijandschap op los is gekomen. Heere, wilt u dat volk ook nu nog beschermen en bewaren en boven alles tot inzicht komen dat Jezus van Nazareth de Messias was en is. Heere, hoor ons bidden. Neem weg onze zonden om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 143, de versen 2, 3 en 6. 143, 2, 3 en 6. Geliefde gemeente, wij lezen hier in de catechismus dat er specifiek aandacht gegeven wordt voor het feit dat de Heere Jezus gekruisigd is. Hier wordt het kruis specifiek genoemd. Het is bijna de eerste keer in de catechismus dat over het kruis gesproken wordt. Het wordt één keer eerder genoemd. En dat is in antwoord 23, daar vindt u de tekst van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarin komt ook het woord gekruisigd in voor. Maar eerder lezen wij niet over de kruisiging. Maar u voelt wel aan dat het heel wezenlijk is, het feit dat de Heer Jezus gekruisigd is, dat de catechismus daar een aparte vraag en antwoord aan wijdt. Heel het lijden van de Heer Jezus kunt u samenvatten in dit woord, die gekruisigd is. En dit was de donkere schaduw die al over het hele leven van de Heer Jezus op aarde gelegen heeft, al vanaf zijn geboorte af aan. Hij zou gekruisigd worden. Heel zijn leven vond plaats door het teken van het kruis. En eigenlijk heel de geschiedenis van de mensheid wordt bepaald door het kruis. Omdat het kruis van Christus centraal staat in de geschiedenis van de mensheid. Dat begrijpen de meeste mensen niet en dat willen ze ook niet begrijpen. Sommigen hebben ook nog nooit van het kruis gehoord. Maar toch bestaat deze wereld alleen maar omdat Christus gekruisigd is. En zonder dat kruis was de hele mensheid al omgekomen. Dat kruis, daar vinden wij het leven in. Vanmorgen nog in de preek, dat weet u nog, aan de voet van het kruis. U weet dat beeld van de brand. En alleen om die boerenhoeve waar het gras al verbrand was, daar kon de prairiebrand niet komen, daar is veiligheid. En zo is ook aan de voet van het kruis, daar is veiligheid. Want het kruis heeft voor ons een zegen, wij vinden dat positief. Het is voor ons een teken van hoop, een teken van verzoening. Het is het teken van het christendom, het kruis. Paulus wil ook het kruis spreken. En u en ik, wij willen schuilen onder dat kruis. Dat noemen wij het dierbare kruis van Christus. En daarom is voor ons het kruis eigenlijk iets moois. Daar proeven wij hoop in. En weet u, daarom maken wij ook mooie kruisjes. Gouden, zilveren kruisjes. Sommige mensen dragen die aan een ketting. Heel mooi gepolijst. Of er is een heel mooi kruis van hout. Heel glad, heel mooi gevernist. Het lijkt zo aantrekkelijk. Maar dan hebben wij het wel helemaal mis. Bent u wel eens met uw kinderen in een kasteel geweest? In Gent staat ook zo'n kasteel. Gravensteen. En daar hebben ze een guillotine. Nou, als u daar met kleine kinderen komt, dan huivert u een beetje. U wilt eigenlijk de kinderen niet zo gaan uitleggen wat zo'n ding eigenlijk doet. En je loopt toch maar gauw door. Of als u denkt aan een galg. En die kennen wij niet meer. Vele dorpen hebben nog wel een galgenpad. U kunt zich niet voorstellen wat daar vroeger gebeurde. En dat de lijken ook bleven hangen, hoor. Niet dezelfde dag al afgehaald, bleven ze omhangen. Aan de buitenkant van de steden. Bleven daar soms dagenlang hangen. Afschuwelijk, een galg. En als kinderen vroeger niet oppassen, dan zei de schoolmeester tegen hen, je groeit nog op voor galg en rat. En wat dat rat was, dat was een martelwerktuig, daar gaan we nou maar niet verder over praten. Maar er was iets afschuwelijks, een galg. Of als u denkt aan de elektrische stoel, daar huivert u toch ook van. Maar weet u, het kruis, dat was nog erger. Dat deinsde iedereen voor terug. Niemand wou dat kruis van de Heer Jezus ook dragen. Ze moesten het met geweld leggen op deze Simon van Cyrene. Het kruis, ja, daar gruwen wij van. Iets, denk ik, het dichtste bij komt voor ons is nog wel de galg. In de oorlog werden ook galgen opgericht. In de concentratiekampen, gruwelijk. U wilt er niet over den nadenken. Het is een vloek, iets afschrikwekkends. En zo is het kruis in het Nieuwe Testament iets afschrikwekkends. En daarom was het ook een dwaasheid voor de Joden en een ergernis voor Grieken en Joden dat Paulus het kruis ging preken. Wie gaat nou preken over een galg? Het is een vervloekte dood. Als iemand nergens meer geschikt voor was en als hij gedood moest worden, werd hij gekruisigd. En bijbels gesproken was het nog erger. Het kruis, een vloek, bijbels gesproken. Waarom? Omdat in Deuteronomium 21 vers 23, u kent die tekst wel, een opgehangene is Gode een vloek. En daarom zegt Paulus in Galaten 3 vers 13, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. En nu moest Christus, de liefhebbende, barmhartige, heilige, rechtschapen, die alleen maar goed gedaan had aan dat volk, die hen ook hun zonden ontmaskerde, hen de weg tot behoud aanwees, die hen leven en overvloed kon geven en gaf, die hun blinden het gezicht gaf en hun kreupelen weer opgericht had en hun melaatsen genezen had en hun bezetenen bevrijd had. Hij werd uitgeworpen. Hij moest gekruisigd worden. Verschillende malen lezen we dat de Joden stenen bijeenraapten omdat ze hem wilden stenigen. Maar dat mocht niet. God liet dat niet toe en de Heer Jezus liep zo tussen al die mensen door en ze deden hem niets. Want Christus moest een erger dood lijden. Steniging was minder erg dan de kruisdood. Aan een hout gehangen worden is een vloek. Want dat kruis is afschuwelijk. En elk hamerslag op Golgotha door de handen en voeten van de Heere Jezus zijn als de echo van de donderslagen van God. Hier wordt de toren van God uitgestort. Hier zien wij de wraak van God over het grofste onrecht dat de mens God heeft aangedaan. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op Christus en hij moest ervoor boeten. En hij heeft het gewillig gedaan. Toen het volk hem niet meer wilde, omdat ze een ander Messias zich voorgesteld hadden. En nog steeds denkt het Joodse volk in meerderheid, als ze nog aan een Messias geloven, denken ze aan een ander Messias. Ze wilden hem niet. En toen moest hij gekruisigd worden. Maar door dit alles heen heeft God precies zijn raad uitgevoerd. Hij moest gekruisigd worden. Waarom? Omdat er een vloek op mij ligt en op u. Een vloek, wat is die vloek? Dat is de vloek, omdat wij tegen God gezondigd hebben. En daarmee hebben we al zijn wetten geschonden. En daarom komt Gods toorn over de mens. En Christus, u weet het, hij zei, straf mij maar. Al in de eeuwigheid heeft de drie enige God het overlegd. Een weg nog tot behoud voor mensen. Er was maar één weg mogelijk. En dat is dat de Zoon van God mens werd. En dat hij die vloek op zich zou nemen. En dat heeft hij gewillig gedaan. Toen heeft de Zoon gezegd, al in de eeuwigheid, Vader, ik zal borg zijn. Ik zal betalen. En toen heeft de Vader zijn Zoon gezonden. En zo heeft de Heer Jezus de vloek op zich genomen. Zo werd hij gewillig om de straf, om de verschrikking van de schuld van zijn volk op zich te nemen. Christus kwam om de vloek dood te dragen. Nee, het was geen mooie dood hoor. Het was een verschrikkelijke dood. Het was een vervloekte dood. Het is de dood die wij hadden moeten sterven. Wij verdienden de dood door steniging niet. Nee, het moest erger met ons. Wij verdienen allemaal de kruisdood. En hier stierf Jezus de dood van heel zijn volk. Hij droeg hun vloek. Weet u, wij mensen kunnen niet echt vervloeken. Helaas is de mens wel in staat om te vloeken wanneer hij vreselijke dingen zegt, wanneer hij de naam van God ijdel gebruikt. En dat is verschrikkelijk. En God zal zo'n mens niet onschuldig houden. Maar vervloeken, een ramp over een ander uitspreken, dat kunnen wij niet. Net zo goed als wij ook een ander niet het heil kunnen geven. Wij kunnen een ander niet zegenen. Dat kan God alleen. God alleen kan vervloeken. En God alleen kan zegenen. En nu heeft God zelf de vloek gelegd op zijn Zoon, Jezus Christus. En zo werd hij de vloekdragende borg. Hij staat in de plaats van de veroordeelde zondaar. Christus gekomen om de vloek te dragen en daarom moest hij aan het kruis gedood worden. Hij moest de gevloekte dood dragen. En weet u, het was heel zijn leven. Ga maar na. Heel zijn leven stond onder het teken van de vloek. In de kribbe, in bittere armoede. In armoede heeft hij geleefd en hij stierf aan het kruis als niets hebbende. Het was toch ook een kruisiging voor Christus, wanneer hij, die in heerlijkheid was, geboren werd in bittere armoede. En dat hij straks niets meer zou hebben om zijn naaktheid te bedekken, want ze hebben zijn kleding van hem afgenomen. Hij was toch de gevloekte toen grote druppelen bloed van hem afliepen in de hof. Hij was toch de gevloekte toen ze hem met touwen gebonden hebben. Net zoals de offerdieren ook met touwen gebonden werden en op het altaar gelegd. Want zo'n offerdier, dat was ook gevloekt. Wat een schande voor de Heer Jezus om met touwen gebonden te worden. En dat komt allemaal omdat wij gebonden zijn met de touwen der zonde. Omdat wij het verdienen om aan handen en voeten gebonden te worden en in het helse vuur geworpen te worden. En werd de Heer Jezus niet een vloek dragen toen ze hem hun vuile speeksel in zijn gezicht gespuwd hebben? Toen de Joden hem met vuisten geslagen hebben en hem zeiden: profeteer ons Christus, wie is het die u geslagen heeft? En dat de soldaten hem bespot hebben, dat was ook een vloek dragen. Omdat wij onszelf zo bespottelijk gedragen hebben. Hebben we het nou door dat wij geen rechten hebben? Weet u, het wordt veel eenvoudiger om ook moeite te verdragen in lijdzaamheid. Als wij erachter komen dat wij geen recht hebben. Dat hebben wij niet. Het is nog een bevrijding om dat toe te stemmen. Dan zingen we allemaal een toontje lager. En dan gaan we allemaal ons aangezichten in het stof leggen. Omdat wij geen rechten hebben. Het is een zegen wanneer we dat gaan zien. Dan wordt God verheerlijkt. En dan komt er ook hoop. En ook uitzicht op een barmhartige God die wil geven aan mensen die van natuur onder de vloek zijn en geen enkele recht meer hebben. Dan wordt zijn genade frank en vrij. Dan wordt zijn genade een mogelijkheid, want hij ontfermt zich over de nederigen die geen rechten meer hebben. Wij hebben geen rechten en daarom werden alle rechten van de Heer Jezus afgenomen. Het is nodig om dat te erkennen en te belijden. Weet u, de Romeinse keizers, die werden op 5 manieren geëerd. De Romeinse keizers, ze kregen een gouden kroon op hun hoofd, een scepter in hun hand. Ze werden bekleed met purperen kleding. En de mensen vielen op hun knieën voor hen neer. Ze werden begroet als koningen. En nu hebben de Romeinse soldaten deze 5 eerbewijzen aan Christus gegeven. Maar dan in de bruutste spotternij. Ze woven een kroon van doornen, grote, lange, sterke doornen. En die hebben ze op zijn hoofd gedrukt en erop geslagen. Om de doornen diep te laten indrukken. En ze gaven hem een rietstok in zijn hand als een scepter. En ze bekleedden hem met een oude soldatenpurperen mantel. En ze hebben in spotternij hebben ze op hun knieën gevallen voor hem. En hebben hem vervolgens aangesproken als de koning der Joden. Rex Judeorum, koning der Joden, wat een bespottelijke koning. Vloek, geen rechten, omdat wij alle rechten verspeeld hebben. En dan wordt het kleinste voor een mens nog een wonder. Dan wordt het kleinste nog genade, als we inzien dat wij een vloekdrager zijn. Maar deze vloek werd voor de Heer Jezus zo erg dat hij niet zomaar ter dood gebracht mocht worden, maar hij moest aan het kruis. Dat was een schandelijke straf. Maar daarvoor nog iets anders. Om de schande nog meer te vermeerderen en te verdiepen. Hij werd gegeeseld. En geestelingen gebeurden niet aan een Romeinse burger. Geeselen Er was een schandelijke straf geschikt voor honden, voor slaven en mensen die verworpen waren. Het was de meest vernederende behandeling. En de Romeinen hebben op gegeven moment keizer Nero gedreigd tot de dood toe te geeselen. Omdat ze hem eerder een beest vonden dan een mens. En Nero heeft zichzelf maar gedood door zijn eigen paleis boven zich in brand te steken. Christus werd gegeeseld. Vloek gedragen. En het absolute dieptepunt toen hij aan het vloekhout geslagen werd. En toen hij uiteindelijk in de drieurige duisternis neerzonk. Nee, dit is geen dood van een martelaar. Mensen hebben nog martelaren toegejuicht in hun dood. Had Christus niet. Zijn dood was een gevloekte dood. Hij heeft het kruis verdragen, de schande veracht. Hij kon het zeggen, allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, hij was de gevloekte. En dat ligt allemaal vervat in dat ene woord gekruisig. Maar dan gaat de catechismus verder en dan noemt de catechismus uw en mijn naam. Want de catechismus zegt, spreekt over de vervloeking die op mij lag, heeft hij op zich geladen. Schrikt u er wel eens van? Van de schuld die op u drukt, vreest u het oordeel van God nog? Denk jij nog wel eens aan het oordeel van God? God leeft. En zijn oordeel zal komen over allen die buiten Christus Jezus zijn. We hebben het toch gezongen, u hebt toch meegezongen? Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Vierschaar, dat is de rechtszaak, de rechterstoel. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. En hier staat de Heere Jezus in het oordeel. Maar straks is het omgekeerd. Dan komt de Heere Jezus terug om te oordelen de levenden en de doden. En alle zondaren die geen deel hebben aan de verlossing die er ligt in Christus. Die hem niet hebben liefgehad. Die niet in gemeenschap met hem geleefd hebben. Die nu niet hebben zijn gekomen tot de belijdenis dat Christus alles voor mij is. Zij blijven onder hun vloek. En zij komen straks voor de rechterstoel van God. En dan krijgen zij de beschuldiging te horen die de mensen aan Christus gegeven hebben. De mensen zeiden van Christus, hij heeft zichzelf goden gelijk gemaakt. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. En zo zal dan Gods aanklacht tegen allen die verdoemd worden zijn. U wilde als God zijn. En daar staat de vloek op. En u voelt het aan, daarom is de Heere Jezus onmisbaar voor ons allemaal. Omdat wij onder de vloek staan. Het is vreselijk om deze zaligmaker voorbij te leven. Het is heel erg om gewoon naar de kerk te gaan. En in een christelijk gezin te zijn. Maar er zelf verder heel weinig aan te doen. En niet oprecht en eerlijk voor God te komen. Het is heel erg Als wij zijn woord niet onderzoeken, dan nemen we God niet serieus. Dan lig je onder de vloek. En als je daar niet gauw van verlost wordt, dan blijft die vloek op je je leven lang. Want de beslissingen die je nu neemt op jouw leeftijd gaan straks gelden voor heel je leven. De opleiding, met wie je gaat trouwen, je vrienden, de dingen waarvoor je wil leven. Dan kom je in een patroon terecht. Begin twintiger jaren, dan kom je al in zo'n patroon te zitten. En dat blijft doorgaan het leven lang. Daarom is vooral de jeugd, de tijd, dat we deze dingen moeten overdenken. De vloek, denk je er wel eens over na? En dat de Heere Jezus die vloek wilde dragen. En dan ook nog niet om jou minder van te laten worden, maar om jou te bevrijden, om jou overvloed te geven. Het is een win-win situatie. Dat zeggen ze in het Engels zo. Je kunt er alleen maar beter van worden. Je vloek weggenomen. Het eeuwige leven gegeven. Een herder te ontvangen die je leidt. Vrede te ontvangen. Het is zo rijk om tot deze zaligmaker te behoren. Om hem serieus te nemen, om te vrezen voor zijn toren, om bang te zijn, om hem. Om tegen hem in te gaan, bang te zijn voor het misnoegen van God. Bent u dat? Ben jij dat? En dan u met uw zonden, met uw schuld, ziet er op deze Christus die de dood is ingegaan. In hem worden de zonden bedekt. Hij verbindt de zonden en de wonden die in uw leven geslagen zijn. Hij vertroost harten die verwond voor hem neerliggen. Mensen die kapot zijn door de zonde, hij kan ze weer helen. Hij kan volkomen genezing, volkomen redding geven. En dan mag u voor hem komen en al uw klachten neerleggen over uzelf. Dat u geheel melaats bent, vol wonden en striemen en etterbuilen. En geen daarvan is met olie verzacht. Zo is de mens innerlijk, in zijn hart, in zijn ziel. Heb je jezelf al zo leren kennen. We komen straks voor een alwetend God te staan. En hij ziet toch alles van ons. We moeten niet verbergen. Straks gaat God het toch ons ordentelijk voorstellen. En wat een zegen wanneer dat nu gebeurt in het leven. En dat we niet maar doorleven. En dat we wel vrezen voor het oordeel van God. Mensen in deze wereld zijn niet bang meer voor de toren van God. Wie denkt er nou aan morgen, terwijl je naar Rotterdam rijdt, aan de toren van God? Hoeveel zouden dat er wezen? De mensen denken daar niet aan. Ze denken niet eens aan God. Laat staan zijn toren. En als ze nog aan God denken, is God iemand die allemaal goede zegeningen geeft. En als er nou geen goede zegeningen komen, dan krijgt God daar de schuld van. Maar niemand vreest voor God. Is dat eerder zo geweest in de mensheid? Nou, niet zo in onze maatschappij, hoor. In de 19e eeuw was 99% van de Nederlandse bevolking gedoopt. Er was ook veel tekort en zonde, maar de kerk had nog een centrale plaats. Maar wanneer was het nog meer zo dat men Is er wel meer zo'n tijd geweest? Ja, die is er geweest. Maar daar weten wij niet meer van. In de dagen van Noach. Toen was het ook zo. Toen lachten ze ook om Noach. Toen leefden ze ook op een mooie aarde, anders dan nu. Het was mooier toen dan nu. Maar toen dachten ze ook niet aan de vloek. Dachten ze niet aan God. Noach bleef alleen over. En wat zei de Heer Jezus ook alweer? Wanneer hij terugkomt, dan zal het zijn zoals het was in de dagen van Noach. Zullen wij maar dan wel nadenken over de vloek van God? En zullen wij maar beseffen dat er op ons een vloek rust? Niet voor wegkruipen. Nee, heel persoonlijk, ik en u. In de binnenkamer. De deur dicht. En dan ook voor God uitspreken en belijden. Of hebt u geen last van het verderf, van het inwonend verderf? Is dat u geen nood geworden? Is dat niet voor u het ergste van uw leven? Kijk, als God ons onze zonden ordentelijk gaat voorstellen, ons verderf, onze verdorvenheid, de verziekte neigingen tot hoogmoed in ons eigen leven, wanneer dat ons voorgesteld wordt, dan hebben we geen praatjes meer. Dan hebben we geen lange, mooie, uitgebreide, welsprekende gebeden. Nee, dan zegt u het met Bartimeus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die moordenaar die aan het einde was, hij zei ook, Heere, gedenk mijner. En de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig. En de blinde, dat ik ziende mag worden. Kent u ook in uw leven, in een persoonlijke omgang met God, die korte roepstemmen, die korte gebeden uit de nood? Of is er nooit nood voor u geworden? Is het niet uw hoogst verlangen om Christus te kennen? En dat de Heere zijn beeld op uw leven gaat afdrukken? Kijk, als u uw vloek gaat zien, dan wordt dit het allerbelangrijkste. Dat de Heere Jezus in u zal wonen. En dat u in alles wat u doet, dat u zijn beeld afstraalt. Kijk, dan wordt alles anders, hè? Dan doet u de afwas anders. Dan doet u uw huishouden anders. Dan zit u morgen onder de auto anders te sleutelen. En dan doet u uw kantoorwerk anders. Waarom? Omdat u weet dat alles wat ik doe, ook mijn dagelijks werk, dat voor hem is. En dat bepaalt mijn houding, mijn instelling, alles. Wat een zegen voor de omgeving, om zo te mogen zijn. Iemand die het beeld van Christus mag tonen. Dat gebeurt. Het gebeurt ook vaak ongemerkt. Dat u het zelf niet eens merkt. Maar we moeten van die vloek bevrijd worden. En dat het leven veranderd wordt. En dat we mogen roepen uit onze nood. Net als er staat in Psalm 34, vers 7. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Dit is het heerlijke evangelie. Dat de Heere Jezus met het dragen van zijn kruis de vloek gedragen heeft. En dat ziet u door het geloof. Door het geloof gaat u al deze zaken beleiden, wat mis is in uw leven en wat rijk en nodig is in Christus. In het geloof ziet u op hem en vlucht u tot hem. En dan, door het geloof, dan wordt het zo'n eeuwig aanbiddelijk wonder. Want er staat in de catechismus, daardoor ben ik zeker. Ik ben zeker ervan dat hij de vervloeking die op mij lag gedragen heeft. Ja, dat is het wonder. Dan gaat God die vloek in een zegen veranderen. Of liever gezegd, die vloek wordt weggenomen en op die ander, op Christus gelegd. Hij neemt de vloek van zijn volk en hij geeft hen zijn zegen. En dat is de vrolijke ruil, zei Luther. Dat is het heerlijk evangelie. Dat is leven uit de dood. Dat is wonder van genade. En dan begrijpen we ook artikel 21 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik citeer enkele regels. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden en hebben niet nodig dat we om enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Kijk, en dan wordt dat woordje gekruisigd. Een woord van diepe troost. Troost. Daar ligt alles in. Het leven, het behoud, bemoediging, genade, vertroosting, hoop en kracht. Daar ligt alles in. Verzoening, heiliging, eeuwig leven. En in dat woordje gekruisig, daar ligt ook, we noemden het al, zekerheid. Zekerheid. Waar ligt voor u, kind van God, de zekerheid? Wanneer u misschien aangevochten wordt, dan moet u maar kijken naar zijn kruis. Daar ligt de zekerheid. In dat kruis. Hij heeft de hemel gesloten gevonden. En hij moest de vervloeking in. En zijn kruis verbreekt de banden van zonde en schuld. Want Christus droeg de vloek. Hij droeg mijn vloek. 3-urige diepe duisternis. Daarin ligt de zekerheid. Niet in iets van ons. In zijn kruis. Daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Zekerheid van het geloof. Omdat Christus als middelaar geschonken is door de Vader. En in deze middelaar alleen ligt gerechtigheid en verzoening. Door het kruis van Christus is de toorn van God uitgevoerd. Is eeuwige gerechtigheid verdiend. En zo wordt Gods kind rechtvaardig verklaard. En hij wordt langzamerhand heilig gemaakt, al is het maar een klein begin in dit leven. Heerlijke liefde die God uit genade schenkt aan de zondaar in Christus. Wat een zekerheid de hemel ziet neer in genade op hen die knielen bij dat kruis. En straks ontvangen zij die voor het kruis knielen wat het oog niet gezien heeft en het oor niet gehoord heeft. En nu al in dit leven ontvangen zij die knielen bij dat kruis genade voor genade en kracht om hun eigen kruis te dragen. Ze ontvangen de zegen van God. Hij nam hun vloek. Hij ontving het kruis en zij ontvangen de kroon. Hij ontkleedt aan het kruis en zij bekleedt met de mantel der gerechtigheid. Hij in de diepste ellende en zij in de grootste heerlijkheid. Hij weggeworpen en zij aangenomen. Het is niet met woorden te beschrijven. De zaligheid en de voorrechten die een kind van God toevallen. Het is niet te bevatten wat een liefde, wat een rijkdom. En als u bedenkt dat Christus die vloek gedragen heeft om u te kunnen zalig maken. En wat het hem zo gekost heeft, dan zinkt u weg in aanbidding. En dan zegt u, neem mijn leven en laat het toegewijd zijn aan u. Ken jij dat gebed? Bid je dat wel eens? Jongens en meisjes, als je nou alleen in je bed bent 's avonds, bid je dat nou ook wel eens? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ga dat nou bidden. En jullie, jongeren, jonge mensen, ga dat nou bidden. Leer mij, want dat moeten we leren, dat doen we niet zomaar. Ga dat nou bidden. En laat je niet door afgebracht worden, allerlei gedachten. Nee, ga dit nou bidden. En u, die wat ouder bent, kent u dit gebed ook? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vanavond is de Heere Jezus bij ons. En hij wandelt door dit kerkgebouw. En hij kijkt u aan. En hij zegt tot u, zie op mij. En hij zegt, zie toch wat ik gedaan heb om u te kunnen verlossen. Kom dan herwaarts tot mij. En ik zal u rust geven. En u zult straks met mij de eindoverwinning behalen. Dan maakt God alles goed in het leven. Hij maakt alles nieuw in het leven van zijn volk. Het feit dat ze moeten sterven en dat ze sterfelijk zijn, dat hun lichaam afgebroken wordt, dat wordt straks allemaal weggehaald. Het wordt een heerlijke eindoverwinning in de hemel, in heerlijkheid, in gemeenschap met God. Want Christus zal de eindoverwinning behalen. Al lijkt het nu niet zo. Er was eens een christen in de tijd van Stalin en die stond voor zijn rechters. En de rechters vroegen aan die christen, wat denkt u, wie zal overwinnen, Christus of de communistische partij? En die christen zei, eerst zal de communistische partij overwinnen, maar Christus zal de eindoverwinning behalen. Want dat ligt verankerd in het feit dat Christus gekruisigd is. En daarom zegt Paulus, het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Amen. Zullen wij zingen Psalm 40, het derde vers. Zullen wij bidden en de Heere danken. Heere, u geeft ons veel reden om u te danken. En we belijden u, Heere, dat wij in alles tekort komen. Daar zal ook de eeuwigheid voor nodig zijn. En om u de eer te geven waar u recht op hebt, daar zal ook een volkomen vernieuwd leven voor nodig zijn. Maar Heere, we zijn het u wel verschuldigd en wij schieten tekort, Heere, in het u danken voor uw onuitsprekelijk groot offer. En wij schieten ook tekort in het aanbidden van u. De engelen aanbidden u voortdurend. U bent een aanbiddelijk God. En Heere, wij schieten tekort in het belijden van onze verdorvenheid. Vergeef ons dat we nog te goed van onszelf denken. En al zeggen we dat we zondaren zijn, dat we toch in ons binnenste in feite nog te goed zijn voor genade, omdat we onszelf nog op de been houden met eigen gerechtigheid. We belijden u dat wij uw oordelen niet serieus nemen en dat we niet beven voor de heiligheid van God zoals dat zou moeten. O Heere, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Wil, Heere, ons levende indrukken geven van het feit dat wij van nature onder de vloek zijn en dat u, Heere Jezus, die vloek hebt gedragen. O Heere, wil met uw geest plaatsmaken voor uzelf. Werk in onze gemeente. Behoud haar. Zegen haar. Woon in ons midden, Heere. Wil ons niet verlaten. wil met genade en kracht in ons werken tot de verheerlijking van uw naam. Geef ook gebed in ons midden om uw komst, gebed ook voor elkaar. Heere, we willen u bidden voor deze komende week. We bidden u voor gezegende trouwdiensten, maar we bidden u ook voor een gezegende gebedsdienst. Laten we daarin ook onze verantwoordelijkheid kennen, wanneer u ons roept om samen te komen, om de nood u voor te leggen en ons te verootmoedigen, ook juist in een week van voorbereiding op het heilig avondmaal. Dan roept u ons naar deze door de weekse dienst. Geef ons trouw in het opkomen. Heren, wij willen u ook bidden voor komende donderdagmorgen, wanneer er een vergadering gehouden wordt van de generale synode, waarin er ook belangrijke besluiten genomen zullen worden ten aanzien van het theologisch onderwijs. Schenkt u leiding en bewaring. Bescherm onze kerken. Bewaar ons voor verval. En geef, Heere, herleving, dat we aan uw woord zullen vasthouden en dat onze kerken gezegend mogen zijn, ook in de theologische opleiding. Zegent u alle gedelegeerden en schenk uw ontferming. Heere, ga zo met ons deze week in. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven en geef dat wij de binnenkamer in zullen gaan om daar u te ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 86, het zesde vers. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.